Goed, het is fijn om hier bij elkaar te zijn, om met elkaar na te denken over het stukje uit Gods woord dat gelezen is. En wij gaan daar dadelijk met elkaar over nadenken. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment hier bij elkaar mogen zijn, Vader. Mogen nadenken over dat wat u zegt. U spreekt uw woord. Vader, dat is heel bijzonder in deze tijd. Dank u wel, Vader, dat u ons roept. Dat u ons lief heeft. Vader, dat u ons kent zoals we hier zitten. Met alles wat misschien in ons omgaat. Alles wat in de afgelopen week of weken gebeurd is. Vader, u weet ervan. Vader, wilt u zo dat woord geven. Dat u wijsheid geeft in het spreken en in het luisteren. Vader, mogen we ons hart openstellen. Voor dat wat u zegt en meer gaan zien wie u werkelijk bent. Vader, we danken u voor geweldige woorden. Vader, spreek ze tot ons hart op dit moment. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon. Amen. Het is een geweldig stukje uit deze Romeinenbrief, die door de apostel Paulus geschreven is, een grote brief, 16 hoofdstukken maar liefst. En in de eerste 8 hoofdstukken zien we eigenlijk dat Paulus spreekt van de liefdevolle God, de God die liefde is. En die God, die liefde is, die ontfermt zich over Israël en de volkeren. Daar is Paulus mee bezig in deze hoofdstukken 9 tot en met 11. Het zijn bijzondere hoofdstukken, vaak moeilijk voor mensen om te lezen. En vaak ook moeilijk geweest in, laat maar zeggen, in de tijd, in de afgelopen honderden, duizenden jaren, in de uitleg. Daar zijn veel moeilijkheden over geweest. Men heeft dat geprobeerd uit te leggen, maar is steeds bepaalde kant op gegaan. Waarbij men toch misschien wel eens een beetje vergat dat het diezelfde God is, die in Romeinen 1 tot en met 8, die hoofdstukken, voor ons gesteld wordt door Paulus als de God die liefde is en die ons redt. En die zijn eigen zoon zelfs niet spaarde daarvoor, om dat te doen. Die God, daarover heeft Paulus het in deze hoofdstukken, in dit 9e hoofdstuk. En als je Romeinen 9 leest, dan zie je eigenlijk een biddende Paulus. Een Paulus die hartzeer heeft over zijn volk. Hij heeft dat evangelie, het evangelie van God, mogen uiteenzetten in 8 hoofdstukken. Waar het gaat om de roeping van de gelovigen nu, vandaag. En hij zag aan de andere kant ook dat zijn volk, zijn eigen volk, waar hij zelf deel uitmaakte, waar hij zo met hart en ziel bij betrokken was, van jongs af aan. Hij zag zijn eigen volk verharden ten aanzien van het evangelie. Het evangelie werd wel gesproken, maar als volk, als geheel, wezen ze eerst de Messias af, Jezus. Die opstond uit de dood, maar daarna werd het als het ware opnieuw evangelie gepredikt en het volk wees het opnieuw af. Als volk. En dan ziet Paulus dat en dan is hij met hart en ziel betrokken bij zijn eigen volksgenoten en hij bidt. En dan lees je in die eerste 5 versen van hoofdstuk 9 zijn tranen. Hij is bewogen met dat volk. Het is een voortdurend hartzeer, een smart in zijn hart. Hij is daar bewogen over. Paulus bidt en worstelt voor de ongelovigen van zijn volk. Terwijl hij weet, aan het eind van Romeinen 11, waar het naartoe gaat. Hij kende natuurlijk dat plan van God. En hij kende die God uit zijn tenag. En in het 9e hoofdstuk is hij ook voortdurend bezig, zou je kunnen zeggen, in gesprek met die schriften die hij zo goed kende, waarin hij zo doorkneed was en waarop hij ook nieuw licht had gekregen door de verheerlijkte Heer. Hij moest daarvoor in de woestijn van Arabië zijn, jarenlang, om dat te leren. Maar hij had nieuw licht gekregen, nieuw zicht gekregen op de Tenach. En had ontdekt wat er nog meer aan betekenis in die woorden van de Tenach zat. En dat blijkt meer te zijn dan als je de Tenach zo leest. Maar er zitten verborgen schatten in. En die heeft de Heer hem laten zien. Paulus weet wat de oorsprong is van het volk. Dat is Yahweh, de God van Israël. En hij weet ook waar het naartoe gaat, naar het einddoel. Want als alles uit Yahweh voortkomt, als alles uit God zelf voortkomt, dan kan het niet anders. Dan moet het ook weer terugkeren naar die oorsprong. Dat wist Paulus. En toch worstelde hij met zijn volk. Hij zag het verharden en hij had daar verdriet over. Hij was daar met God over in gebed. En hij zei dus niet heel makkelijk van, nou, het komt toch allemaal wel goed. En het zal met mijn volk ook wel goed komen. Want als je weet dat uiteindelijk God redder is van alle mensen, ja, dan kan je dat ook op een soort koudstand zetten. Dan kan je denken, ja, het komt toch allemaal wel goed en we laten Gods water maar over Gods akker lopen. Nee, Paulus was intens bewogen bij dat volk. Hij was erover in gebed. Hij discussieerde bijna, zou je kunnen zeggen, met God daarover, voortdurend. Hoe zit het dan met dat volk? Het was een worsteling voor hem. En als we zien hoe het vandaag in de dag in de wereld gaat, dan kan het ook voor jezelf een worsteling zijn. Van ja, waarom mag ik er wel bij horen? En mijn buren niet? En die mensen die verderop leven, 1000 kilometers verderop, zitten in ellendige omstandigheden. Worden misschien ook nog eens vanwege hun geloof vervolgd. Terwijl we dat hier maar nauwelijks meemaken. Paulus worstelde met zaken. En hij weet dat God zich uiteindelijk zal ontfermen. Paulus zag zijn eigen volk verharden en hij vroeg zich af, en dat vraagt hij zich ook hardop af in deze Romeinenbrief, ja, dat volk verhardt, maar hoe zit het dan met Gods trouw? Want God had toch belofte gegeven aan dat volk. In het 3e hoofdstuk vroeg hij zich dat al af. Zal hun ongeloof? En dan zegt hij iets bijzonders, want in de vertaling zult u lezen trouw. Hè? Zal hun ongeloof de trouw van God teniet doen? Maar je kunt het ook gewoon met geloof vertalen, dat is hetzelfde woord. Geloof is trouw en trouw is geloof. Het is gewoon hetzelfde woord, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Maakt niet uit. Dus je zou het ook zo kunnen vertalen zoals de Statenvertalers dat hebben gedaan. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? En dan zegt hij volstrekt niet. Dat zij verre, mag dat niet gebeuren. En dat gebeurt ook niet. Want God blijft geloven in de woorden die hij zelf gesproken heeft. Dat is misschien heel raar om dat zo te zeggen. Maar hij heeft zijn woord gesproken en hij zal het ook doen. Hij heeft zijn belofte gegeven. En een dabar is bij God ook tegelijkertijd een daad. Hij heeft dat woord gesproken en dus zal het tot stand komen. Kunnen 1000 jaren overheen gaan, maar het zal gebeuren. Dus hun ontrouw van Israël, hun ongeloof, zal niet het geloof van God teniet doen. Nee, dat geloof van God blijft. Hij blijft trouw. Dat is een geweldige boodschap. Hij blijft trouw. En je kijkt in je eigen leven en je kijkt achterom en dan zeg je vandaag, ja, hij was trouw tot vandaag aan de dag aan toe. En dat is dan toch sowieso al een garantie dat hij dat morgen ook weer is. En over een week, in moeilijke situaties, die we allemaal eens overkomen, of zullen overkomen, hij blijft trouw. Hij blijft trouw aan het woord wat hij gesproken heeft. Hij blijft trouw aan zijn belofte. En daarom zegt Paulus vol overtuiging al in een vroeg hoofdstuk, die ontrouw van Israël, die zal die trouw van God niet teniet doen. Dat ongeloof van het volk. Ja, maar dat betekent niet dat God zijn geloof zou verliezen. Nee, God blijft net zo lang geloven totdat zijn plan tot stand is gekomen. Paulus, die denkt na. Hij kent die God die zich ontfermt. En dat wist hij al uit de Tora. Daar openbaart God zich zo in Exodus aan Mozes. Die een beeld is natuurlijk van onze Heer zelf. En Paulus zou je ook als een soort Mozes kunnen zien. Maar hij kende God die zich ontfermde. Hij zei het al in Exodus. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij wil ontfermen. En ik zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig wil zijn. En dat zei hij in een moeilijke situatie. Waarin Mozes zag dat het volk zich verhardde. De dans om het gouden kalf. Ze hadden notabene nog de woorden van God niet eens ontvangen. Of ze danst al om het gouden kalf. En dan gaat Mozes in gesprek met Yahweh. En dan openbaart God zich als genadig, barmhartig, geduldig. Zo openbaart God zich. En dat wist Paulus. Hij kende God, de ontfermende God. De God die barmhartig is. En hoe zit dat dan met zijn volk? Nou, hij zegt, het woord van God is niet uitgevallen in het negende hoofdstuk. Neem ik even een aanloopje naar wat we gelezen hebben. Het woord van God is niet uitgevallen. Het is niet zonder kracht geworden omdat het volk misschien de andere kant op gaat. Of omdat wij misschien om ons heen heel veel mensen zien in ongeloof. Wil niet zeggen dat Gods woord niet waar is, daarom. Het woord van God is niet uitgevallen. Nee, de beloften van God blijven. Die blijven bestaan, die blijven staan. En dat is voor ons een geweldige zekerheid. Het hangt namelijk niet van onszelf af. Maar het hangt af van de God die beloofd heeft. Die God. Wij kunnen in ons leven wel eens wankelmoedig zijn in situaties. Of denken, ja, dat mijn armen schieten tekort. Maar zijn armen schieten niet tekort. Want het is zijn werk in ons leven. Het zijn zijn beloften. Hij staat erachter en hij zal ze waarmaken. Het woord van God is niet uitgevallen. De beloften van God blijven staan. Daar staat die grote God achter en Paulus wist dat. Als Jood natuurlijk, als geen ander. Het is die God die het volk uitgeleid had uit Egypte. Daar gaat dit stukje verder ook nog over. Als het gaat om Farao. De belofte. Paulus pakt die rode draad op van die belofte in dat negende hoofdstuk. Hij houdt die belofte als het ware aan de lezer voor. De beloften zijn van en voor Israël. Als hij een hele serie zaken opnoemt die aan het volk Israël gegeven zijn. De eredienst, de verbonden enzovoort. Dan noemt hij ook als een van de laatste dingen de beloften. Die blijven staan. En zegt hij, ja kijk, het gaat niet om de eerste bij God. Maar het gaat, als je Genesis leest, en Genesis, daar zitten alle principes, die alle beginprincipes al in. Als je Genesis leest, dan zie je dat bij God niet gaat om het eerste, maar om het tweede. De kinderen van de belofte. Het was niet Ismaël, maar Isaac bij Abraham. Het was niet Esau, maar Jacob. Maar zou het dan zo kunnen zijn dat Esau er voor altijd niet bij hoort? Of zou het dan zo zijn dat Ismaël er voor altijd niet bij hoort? Wel nee. Paulus geeft daar antwoord op. En zegt, er ligt een belofte in dat woord. Toen het aan Sara opnieuw beloofd werd. Je zult een zoon hebben. En dat maakte Sara aan het lachen. Ja, Yitzchak, kan niet anders, hè? Dan moet je lachen. Nou, er ligt een belofte in dat woord. Over een jaar zul je een zoon hebben. Ja, zou een 100-jarige nog kinderen kunnen krijgen? Zou een 90-jarige nog kinderen? Jawel. Als God zijn woord spreekt, dan heeft dat nieuw scheppende kracht. Dan betekent dat, zegt Paulus in Romeinen 4, leven uit de doden. Dan kan je zeggen, ja, van binnen lijkt het bij mij allemaal wel doods. Nou, laat het woord dan spreken. Dan brengt dat woord in jou licht. En licht brengt tegelijkertijd leven. Dat levende woord. Er ligt een belofte in dat woord. Die belofte, die woorden, die hadden kracht. Dat is de dabar van Yahweh. Het is het woord van God. Het heeft scheppende en herscheppende kracht. Hij neemt het eerste weg, zegt de Hebreeënbrief, om het tweede te stellen. Die oude schepping moet plaatsmaken voor een nieuwe schepping. En dat gebeurde in de zekere zin al bij in het leven van Abraham en Sara. Ze waren oud en verstorven. Naar de mens gesproken geen kinderen meer kunnen krijgen. Ze waren wat dat betreft dood, zegt Paulus dan in Romeinen 4. En wat geeft God? Leven uit de doden. En het doet dat nog een keer. Als Abraham Isaac op het altaar moet leggen, dan zegt de Hebreeënbrief dat hij hem bij wijze van spreken ook uit de doden heeft teruggekregen. Want hij vertrouwde op God die de doden opwekt. Die in staat is om uit de dood nieuw leven te wekken. We hebben net met elkaar uitgebreid gevierd. Pasen. De steen is weggerold. Als een beeld dat er een grote omwenteling heeft plaatsgevonden. Christus is opgewekt uit de dood. En dat betekent een belofte voor de toekomst van leven. Paulus heeft het hier over de pottenbakker in dit stukje. Want in het stukje gaat hij in op een aantal vragen. Hij is in gesprek met een vragensteller. En u weet het, hoe het bij de Joden gaat. Als je een vraag stelt, dan krijg je een tegenvraag als antwoord. Nou, die vragensteller is voortdurend bezig in die Romeinenbrief. En als de apostel Paulus dan zegt, ja, hij ontfermt zich dus over wie hij wil, vers 18, en hij verhardt wie hij wil. Nou, zegt die vragensteller, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil, Nou, je kunt zijn geopenbaarde wil kun je wel weerstaan. Dat bleek ook in het leven van Israël. God had de wet nog niet eens gegeven of ze danste al om het gouden kalf. En het eerste artikel van de wet was dat zij geen andere goden voor zijn aangezicht zouden hebben. Wat deden ze? Ze aanbaden het gouden kalf als afgod. Kenden ze uit Egypte, was een vruchtbaarheidsgod, zinnenbeeldig in een stier voorgesteld. Maar ze aanbaden het gouden kalf. Ze danste om het gouden kalf. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God had het nog niet eens tot hen gezegd. Of ze verbraken de wet al. En ja, daarmee weerstonden ze zijn wil. Maar dat staat hier niet. Er staat hier, want wie kan zijn bedoeling weerstaan? Mensen kunnen wel tegen zijn geopenbaarde wil ingaan, maar ze kunnen nooit Gods bedoeling weerstaan. Als het Gods wil is in zijn, en daar gaat Paulus ook verder op in hoor, aan de hand van de pottenbakker. Als het Gods wil is dat hij die bekend maakt aan de mens. En de mens gaat Israël als eerste. Hè? En Israël is model voor al het handelen van God. Wil je weten hoe God handelt, moet je kijken hoe hij in het leven van Israël handelt. Israël staat model van wat hij doet met uiteindelijk de hele mensheid en met heel de schepping. Maar Israël is Gods grote illustratie. Te midden van de mensheid, kun je zeggen. Maar wie kan zijn bedoeling weerstaan? Je kunt wel tegen zijn geopenbaarde wil ingaan, maar je kunt nooit Gods bedoeling tegenhouden. Want God werkt door, ook door negatieve zaken heen. God werkt ook als er sprake is van kwaad, van een groot kwaad. Desondanks werkt God door. Daar is hij God voor. God werkt zijn voor ons vaak, voor ons oog en voor ons denken vaak verborgen bedoelingen. God werkt het uit. Wij kunnen ons vaak afvragen waarom overkomt mij dit of dat in mijn leven. Maar God heeft daar een bedoeling mee. En dat is niet zomaar om je dan koud bij neer te leggen van nou het zal allemaal toch wel goed komen. Nee, daar kun je over knokken, over worstelen in gebed met God. Waarom gebeurt dit nou in mijn leven? Waarom gebeurt dat nou in de leven van degene die ik lief heb? Of in het leven van die gemeenteleden die ik lief heb. Daar kan je mee worstelen in gebed. En toch uiteindelijk kan je vrede hebben met die situatie. Omdat je weet dat God zijn bedoelingen uitwerkt. Maar je kunt nooit ingaan tegen zijn bedoeling. En dat is ook wat Paulus illustreert bij de pottenbakker. Jeremia, de profeet, moest in het 18e hoofdstuk, zo staat dat in Jeremia, afdalen. Dat is Jordaan, hè? Het woord Jordaan, Jerat, betekent afdalen. Jeremia daalde af naar het huis van de pottenbakker. En de pottenbakker is letterlijk de formeerder of vormer. Heeft te maken met een woord dat vormgeven betekent. En komt bijvoorbeeld ook in Genesis voor. Als God de hemelen en de aarde herschept, opnieuw vormgeeft. Het huis van de pottenbakker, dat is de formeerder of de vormer. En Jeremia die moest daar iets leren, want hij moest afdalen. Hè? Dat is niet alleen letterlijk zo, dat huis zal daar dan letterlijk in een dal gelegen hebben. Dat Jeremia echt moest afdalen van de berg af of van de heuvel af waar hij verbleef. Maar hij moest natuurlijk ook geestelijk gezien afdalen. Hij moest zich verootmoedigen om een les te krijgen van Yahweh. En in Jeremia 18, en misschien kunt u dat er even bij pakken. In Jeremia 18, want daar zit de apostel die voortdurend, dat merk je als hij schrijft, voortdurend de tenag voor ogen heeft staan. Hij citeert uit Exodus, hij citeert uit Jesaja, uit Jeremia, uit Hosea. Achter elkaar komt het. Hij is bezig de tenag neer te leggen in feite. En licht dat toe, hoe dat dan zit. Hij zet het in het verband. En dan de lessen van de pottenbakker, die vinden we in Jeremia 18 onder andere. Maar er wordt ook in andere profeten over gesproken. Het woord, ik lees met u vanaf vers 1. Het woord dat van de Heer tot Jeremia kwam. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker. En daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Dat is eigenlijk letterlijk de steen. Hè? Er staat hier schijf, maar letterlijk een steen. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Even tot hiertoe. mislukte de pot die hij bezig was te maken. En dat mislukte terwijl het in zijn hand is. Hè? Dat maakt de tekst duidelijk. Het huis Israëls, want in vers 5 en 6 zegt de Heer dan, toen kwam het woord des Heeren tot mij, we lezen toch nog even door, zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des Heeren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand huis Israëls. Dus het huis van Israël is een vat wat door de Heer gemaakt wordt. Hij is de grote pottenbakker en het huis van Israël is het vat, de pot, de kruik die hij maakt van aardewerk. En Israël is illustratief voor alles wat God doet. En dan staat daar, hè, zoals dat gaat, in de hand van de pottenbakker. Dus hij was bezig met dat draaien, die draaischijf, dat leem had hij in zijn hand. En al draaiend en al werkend aan dat stuk, dat vat wat hij wilde maken, die pot of die kruik, mislukte het in zijn hand. En dat is eigenlijk wat met Israël gebeurde. Ik heb net gezegd dat bij de wetgeving op de Sinaï het volk danste om het gouden kalf. Het vat, want Paulus spreekt in Romeinen 9 over vaten of instrumenten of hoe je het ook noemen wilt, kruiken ter eer en ter oneer. Israël wat bedoeld was tot eer van God, bleek bij aanvang al tot oneer te zijn. Het was nog in de hand van de pottenbakker en het mislukte. En omdat Israël illustratief is voor al wat God doet, is de mensheid, want God formeerde Adam als de eerste mens, ook uit de bovenste laag van de aarde, ook uit dat leem. Hè? Hij formeerde, dat woord wordt daar ook gebruikt, hij formeerde die mens uit de bovenste laag van de aarde als de grote pottenbakker. En zo zien we dat dat dus vaker wordt gebruikt. Hè? Nou, dat vat, want die mens, zou je ook kunnen zeggen, ging bij aanvang ook al mis. God maakte het eerste mensenpaar en bij aanvang ging het mis, ze zondigden. De slang was daarbij, oké. Maar ze zondigde, ging bij aanvang al fout. Ook in de hand van de pottenbakker. Het mislukte al direct. Dan maakte hij daarvan weer, dat woordje weer kom ik zo op terug. Een ander vat zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Ook door God gevormd is deze aarde. En nu gaan we nog even wat verder terug. Want toen deze aarde door God gevormd werd, geschapen werd, toen riep God als het ware, net als Jeremia hier, riep God de hemelingen erbij. Ga eens kijken wat ik ga doen. En hij formeerde de aarde. De hemelingen stonden versteld. De morgensterren juichten enzovoort. Ook door God gevormd. Hè? Ook door die grote pottenbakken. En dan staat er, en hij maakte het tot een ander vat. En het bijzondere is dat het is hetzelfde leem. Dus hij maakte uit diezelfde klei. Hij deed als het ware die mislukte pot weer terug, maar het bleef dezelfde klomp. En maakte daaruit een vat tot eer. En dat is eigenlijk kort gezegd hoe God handelt. Dan heb je eigenlijk zijn hele plan van A tot Z. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het eerste vat bleek tot oneer te zijn. En hij stelt ervoor in de plaats een nieuw vat. En dat is tot eer van God. Zo wordt een oude schepping een nieuwe schepping. Het is hetzelfde leem. En dat woordje weer, hè, in uw vertaling is helaas maar alleen met het woordje weer vertaald. Maar er staat eigenlijk, hij keerde terug. Hij keerde terug. En dat is heel wonderlijk, hè, dat er staat. Hij keerde terug. En dan kun je zeggen, ja, die klomp klei die keerde terug. Maar die bleef de hele tijd in de hand van de pottenbakker. Ik weet eigenlijk niet goed hoe je dit zou kunnen zien. Zou het zo kunnen zijn dat die pottenbakker even zijn werk verliet en er later weer bij terugkwam? Zou kunnen. Zou best kunnen zijn dat het gaat om de Heer zelf die zijn volk Israël roept, die de koning is van zijn eigen volk, tijdelijk weg is, maar weer terug zal komen. En dan zullen zij weer zonen zijn van de levende God. Dan zullen zij weer hun Heer gaan dienen hier op aarde. Hij keert terug. En bij God is altijd de terugkeer. Hij keert zelf terug. En de mens kan te allen tijden terugkeren bij God. En het geweldige is dat ik het nog sterker kan zeggen. de mens zal ook terugkeren bij God. En zo zou je dat kunnen zien. Die terugkeren, hè, dat is een heel belangrijk iets. Ook binnen het Jodendom, die kennen dat. Je kunt altijd terugkeren bij God. Altijd. Het is nooit te laat. Een mens hoeft nooit te denken, nou, daar heb ik het te erg een zootje van gemaakt. Ik kan niet terugkeren bij God, jawel. Maar altijd terugkeren bij God. Bij hem is altijd terugkeer mogelijk. Hij is liefde. De verloren zoon kwam terug bij de vader. En de vader vroeg ook niet aan de verloren zoon, heb jij je wel echt bekeerd? Dat vroeg die vader niet. Maar die vader stond klaar en die stond bij wijze van spreken elke dag op de uitkijk. En de zoon kwam terug en was daardoor niet langer verloren. En stond open met wijd open armen. Welkom, ik maak feest. En je krijgt het beste kleed. En hoe reageren wij dan? Dat is fantastisch, hè? Als mensen terugkeren. Kan ook zijn hier in de gemeente dat mensen terugkeren. Kan best. Zou het dan geweldig zijn als wij klaarstaan, net als die vader, met open armen. Welkom. Terugkeer is bij God altijd mogelijk. Hij keerde terug. Nou, zoals de pottenbakker goed dacht te maken, staat er in Jeremia 18. En er staat, ik heb het iets letterlijker vertaald, juist zoals het in de ogen van de pottenbakker oprecht leek te maken. Want ik wilde die ogen erbij hebben. Die handen die werken voortdurend aan dat instrument wat hij aan het maken is. En tegelijkertijd zijn die ogen van die pottenbakker voortdurend op dat gericht wat hij bezig is te maken. En dat is geweldig, hè? Want je kan het ook, je kan zeggen, ja, dat geldt voor het volk Israël. Zeker, zeker, zeer zeker, als eerste. Maar geldt dat ook voor mij persoonlijk? Ja, natuurlijk. Hij is bezig in ons leven ons te vormen. Te vormen naar zijn beeld. Paulus heeft daar net in Romeinen 8 over gesproken. Vorig hoofdstuk. Hij vormt ons om naar het beeld van de Zoon. En al die tijd zijn wij in zijn handen. En al die tijd heeft hij zijn ogen op ons gericht. En misschien vergeten wij wel eens omhoog te kijken, maar dat neemt niet weg dat zijn ogen toch op ons gericht blijven. Ook al kijken wij even niet omhoog. Ook al kijken we even meer misschien naar onszelf dan naar God. Maar zijn handen en zijn ogen zijn te allen tijden met ons bezig. We zijn veilig en geborgen dus in die handen van de pottenbakker. En we zijn in zijn ogen. In Psalm 32 zegt de psalmist dat ook, hè? Ik raad u, mijn oog is op u. Nou, dat geldt niet alleen voor de psalmist die dat schreef en voor Israël, maar dat geldt ook voor ons, ieder, persoonlijk. Ik denk dat dat heel bijzonder is, hè? Nou, de grote pottenbakker maakt eervolle vaten en oneervolle. Dat is nou het werk wat God doet. En dat is ook, eigenlijk, daar zit een oplossing in waar Paulus ook mee zat. Hij zag zijn eigen volk verharden. Ze wilden niet tot Gods eer zijn. Ze waren nog oneervol. Maar die grote pottenbakker, die stond het vrij om vaten ter ere en ter onere te maken. En daarmee laat hij ook heel veel zien over zichzelf. Dat is het geweldige, hè? Het is die relatie die God heeft met die mensen. En in die relatie wordt ook duidelijk wie God is. Zoals de pottenbakker handelde, zo kan Yahweh met Israël doen. En hij doet dat ook zo. Die eerste pot, ja, het mislukte. Maar het bleef in zijn hand. Zo is het ook met het volk Israël. Je kan zeggen 2000 jaar tijdelijk terzijde gesteld, maar toch in Gods hand. Want dat is het beeld van Jeremia. En zijn oog is nog steeds op dat volk vandaag. Het is een oogappel. Toch, Israël? Het is zijn oogappel, dus zijn ogen zijn voortdurend gericht op dat volk. Israël was altijd in zijn handen. Dat is geweldig, hè? En in zijn ogen. En dat vond ik nou jammer dat de NBG-vertalers dat hadden wegvertaald. Maar het is altijd in zijn ogen. En zo zijn wij ook altijd in zijn handen en in zijn ogen. En hij vormt ons zoals hij ons wil hebben. Dus we zien in Romeinen 9 God als de grote pottenbakker aan het werk. En als je Jeremia 18 dan goed leest en daar goed mee bezig bent, dan ga je ook veel beter begrijpen wat Paulus zegt in Romeinen 9. Je kunt niet Romeinen losmaken van de rest van de schrift. Absoluut niet. Paulus is voortdurend aan het zeggen, gelijk geschreven staat. En dan komt hij met de tenag. Gelijk geschreven staat, gelijk geschreven staat. Als je dat niet verstaat, dan hangt Romeinen 9 in de lucht en krijg je allerlei vreemde uitleg. Israël, Gods partner. De menorah, het beeld van Israël, dit is uit het Tempelinstituut. Een schitterende menorah. Die licht moet geven straks in de tempel. En zo is Israël bedoeld als de menorah van God. En ze zullen licht geven straks in de toekomst, hier op aarde. En wat laat God nou zien door die oneervolle vaten? Want waarom doet hij dat nou? Hij verlost Israël met een machtige hand uit Egypte. Maar die farao, die lag dwars. Die verhardde zijn hart. Maar als je goed leest in Exodus, dan staat daar dat God verhardde zijn hart. En dat woord verharden heeft te maken met versterken. God versterkte farao's hart. Hij had hem niet alleen gewekt en op de troon gebracht. Maar terwijl hij op de troon zat, ondanks de wil van God die naar hem toe kwam, laat mijn volk gaan, versterkte hij toch farao's hart. Dat is een betoning van kracht. Dat hij dat oneervolle vat daar gewoon liet zitten. Maar wat liet God daarmee zien? Nou, ten eerste zijn verontwaardiging, zijn toren, vind ik al een beetje een lastig woord. Denk altijd aan een God die boven zit en een heel rood hoofd heeft van woede. Nou, zo kijkt God echt niet. Maar God kan wel verontwaardigd zijn. Over het gedrag van de farao. En dat was hij ook. En liet het ook merken. Er kwamen allerlei plagen. En steeds weer kwam dat woord tot farao. Laat mijn volk gaan. En hij verhardde zijn hart. En wat liet God uiteindelijk zien? Na al die plagen, als laatste. Zijn grote kracht. Dat liet hij niet alleen in de plagen zien. Waarmee hij al die goden van Egypte te kijk zette. Maar hij liet dat ook zien door Israël te laten doortrekken door de Rode Zee. En door de wagens en de ruiters van farao daarin te laten ondergaan. Een toonbeeld van zijn grote kracht. En in de schrift wordt onduidelijk dat de volkeren het weten. En dat ze ontzag hebben voor de God van Israël en daardoor ook voor het volk Israël. Waarom? Omdat hij zijn grote kracht had laten zien. Nou, die grote kracht van God werkt ook in ons leven vandaag. Wij die eerst oneervolle vaten waren, zijn nu tot eervolle vaten geroepen. Tot zijn eer. Hij werkt in ons. En wat liet God nog meer zien? Zijn geduld. Hij heeft met veel geduld gedragen. En dat doet hij vandaag aan de dag ook. Je zou kunnen zeggen, er zijn ontzettend veel mensen die niet tot eer van God leven. En God draagt ze. En er staat niet verdragen, hij draagt ze. Daar zit meer liefde in als je het zo zegt. Zijn geduld. Ondanks dat ze ter onere zijn, niet tot eer van God zijn, draagt hij ze toch. Dat is zijn kracht. Om ze te blijven dragen is kracht nodig. Dat doet God. En hij draagt. Het is zijn dragende kracht. In feite zijn dragende liefde draagt hij ze door. En wat toont God door ons? De eervolle vaten. Nou, de rijkdom van zijn heerlijkheid. Kijk maar in Romeinen 8. Een en al heerlijkheid. Het lijden. Dat kan moeilijk zijn en zwaar zijn. Maar God bewerkt door het lijden wat wij meemaken. Bewerkt God heerlijkheid. Die last die er nu is, zegt Paulus, dat is in feite met wat gaat komen, maar een lichte last. En het kan in ons leven misschien heel lang lijken, maar het is maar een ogenblik, zegt Paulus, in vergelijking met wat gaat komen, die heerlijkheid. Het is zijn barmhartigheid en zijn heerlijkheid laat hij zien in ons leven. Wij zijn eervolle vaten. Kan je zeggen, ja, hoe is het mogelijk? Inderdaad, hoe is het mogelijk? Want al die vaten, of ze nou ter ere zijn of ter onere, komen uit de handen van de God die zich ontfermt. Het is de ontfermende God. Die staat eigenlijk centraal in het hele hoofdstuk. Hè? Het is de ontfermende God. God die zich ontfermt. En dan ben je eigenlijk helemaal rond. Ook als je nadenkt over uitverkiezing. Een heel moeilijk onderwerp. Maar God kiest uit. God kiest eervolle vaten uit om tot zegen te zijn voor die oneervolle vaten. Daarvoor kiest hij uit. Om ze uiteindelijk allemaal te zegenen. Om zich uiteindelijk over hen allemaal te ontfermen. En dit is Gods toekomst. Zegt Paulus uit Hosea. Bekende woorden. Hè? Lo ami, niet mijn volk. Het zal worden ami. Ze zijn nu toch tot oneer. Een vat ter oneer. Maar ze zullen worden zijn volk. Het is lo rugama, niet geliefd. Maar het zal zijn geliefd of ontfermd of barmhartigheid zit er allemaal in. En uiteindelijk zullen ze zijn, citeert Paulus dan uit Jesaja, zonen van de levende God. Er is nu nog een rest. Maar die rest, daarin zit de hoop. Daarin zit de verwachting op een geweldige toekomst. Niet alleen voor het hele volk Israël. Want die rest staat garant dat de rest ook komt van het volk. Maar er staat ook nog eens een keer garant dat al die volkeren zullen delen in die zegen. Dat is waar Paulus mee eindigt, hè, in Romeinen 11. Hij heeft alle onder de weerspannigheid besloten, opdat hij zich uiteindelijk over allen zou ontfermen. Dat is het grote licht wat straalt over deze hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. Al die volkeren zullen delen in de zegen en de heerlijkheid van Yahweh. Ze zullen zijn zonen van de levende God. En wij zijn dat vandaag al. En wij mogen vandaag leven zoals God ons vormt, als een vat, als een instrument, tot zijn eer. En ik wil afsluiten met de slotwoorden uit deze geweldige Romeinenbrief. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus, door Christus Jezus, de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen.